De schriftlezing deze morgen kunt u vinden in het boek van de Psalmen en daarvan het 92ste hoofdstuk. Dus als schriftlezing vanmorgen Psalm 92. En daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere love en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Dat men in de morgenstond uw goedertierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten. Op het tiensnarig instrument en op de luit, met een voorbedacht lied op de harp. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uwer handen. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat dit zelve niet, dat de goddelozen groeien als het kruid, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de Heere. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie uw vijanden zullen vergaan, al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Maar gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens eenhoorns. Ik ben met verse olie overgoten. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, met Gods hulp mag ik u vanmorgen zijn woord bedienen vanuit de 92ste psalm die zojuist voorgelezen is. En u vindt de tekstwoorden voor de prediking in psalm 92, de versen 13 en 14. Psalm 92, vers 13 en 14, daar lezen wij het woord van God als volgt. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. Tot zover. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden vanmorgen over de groei van Gods kinderen. Dat is het thema van deze tekstwoorden, de groei van Gods kinderen. We letten daarbij op twee aandachtspunten. In de eerste plaats staan we stil bij de aard van hun groei. Daarover gaat het in het bijzonder in vers 13, want de dichter maakt daar een vergelijking als hij zegt, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom en hij zal wassen als een cederboom op Libanon. De aard van hun groei. En in de tweede plaats letten wij op de bron van hun groei. Daarover gaat het in vers 14. Die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. Dus het gaat vanmorgen over de groei van Gods kinderen. In de eerste plaats de aard van hun groei en in de tweede plaats de bron van hun groei. Gemeente, alle vaders en moeders in ons midden weten het. Waaraan je een gezonde baby herkent. Een gezonde baby herken je daaraan dat het kindje groeit. En als zo'n kleine baby niet goed of niet helemaal niet groeit, dan maakt een vader en een moeder zich ernstig zorgen. En dan vragen ouders zich af, wat is er aan de hand met onze kleine? Is hij of zij misschien ziek? Of krijgt hij of zij misschien veel te weinig voeding binnen? Groei, dat is een onmisbaar en een onmiskenbaar bewijs van leven en van gezondheid. Gemeente, dat geldt evenzeer in het geestelijk leven, in het koninkrijk van God. En dat is de boodschap die vanmorgen tot ons komt vanuit deze 92ste psalm. Jongens en meisjes, dit is een psalm waarbij het onbekend is wie de dichter ervan is, wie deze psalm gemaakt heeft. Je leest in deze psalm nergens de naam van de dichter. Je leest ook nergens uitdrukkelijk wat de aanleiding van de dichter geweest is om deze psalm te dichten. Maar we weten wel dat de dichter bij het dichten van deze psalm een bepaald gebruik van dit lied voor ogen gehad heeft. Er staat immers in het opschrift in vers 1 een psalm, een lied op de Sabbatdag. Psalm 92 is een Sabbatslied, een Sabbatspsalm. En volgens de Hebreeuwse overlevering is psalm 92 een psalm die nadat het volk was teruggekeerd uit de ballingschap te Babel op elke Sabbat gezongen werd. Wanneer in de herbouwde tempel van de Heere te Jeruzalem het morgenoffer gebracht werd voor de Heere. En nog steeds zijn er wereldwijd heel veel christenen die psalm 92 lezen. Op zondagmorgen bij het ontbijt of misschien ook wel zingen. En wat is dat een goede gewoonte vanwege de inhoud van de psalm. Want psalm 92 is immers allereerst een loflied waarin het gaat om de verheerlijking van de grote heilige naam van de Heere. De psalm zet immers in, het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen. Dat men in de morgen stond uw goedertierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten. Op het tiensnarig instrument en op de luit met een voorbedacht lied op de harp. Proef je dat? In deze psalm proef je iets van de vreugde van de Sabbat. De vreugde van die dag die de Heere geeft. Als een dag van afzondering voor hem en voor zijn dienst en voor zijn naam en voor zijn eer. En gemeente, waarmee kun je dan de rustdag beter beginnen dan die heerlijke lofzang uit psalm 92 in op onze lippen te nemen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer, want het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Jazeker. Psalm 92 is een psalm die begint met de verheerlijking van Gods naam. Maar psalm 92 is ook een psalm waarin een heel scherp contrast zichtbaar wordt. Waarin een hele scherpe tweedeling openbaar komt. Tussen wie? Tussen twee soorten mensen. Tussen de goddelozen en de rechtvaardigen. Want kijk eens wat er staat in vers 6 en verder. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten, een onvernuftig man weet er niet van en een dwaas verstaat dit zelf niet, dat de goddelozen groeien als het kruid en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat ze tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Ja, niet alleen de kinderen van God groeien. Maar psalm 92 zegt, de goddelozen groeien ook. Ze nemen toe. Ze worden steeds groter. In hun verzet, in hun opstand tegen God en zijn gezalfde Christus. O, de goddelozen groeien ook. En de dichter zegt, ze groeien als het kruid. Het kruid dat na een nachtregen in het Midden-Oosten heel snel opschiet, omhoog komt uit de aarde, maar wat nog in de loop van diezelfde dag verdort onder de brandende hitte van de felle middagzon. Hoor je dat, jongeren en ouderen? Die goddelozen die groeien, opdat ze tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Ze zijn er maar even. En ze zijn zo verdwenen. Ja, denkt u, wie zijn dat dan, die goddelozen? Wie zijn dat? Nou, wanneer u dat woordje goddeloze goed spelt, dan hoor je daarin doorklinken dat het gaat om de mens die los, die loos, die los van God is. Die los, die leeg van God is. En nee, dan hoeft u niet aan een ander te denken. Want gemeente, dan gaat het over ons allen zoals we van nature zijn, na de zondeval. O, wat je buitenkant ook kan zijn. En hoe je belijdenis ook kan zijn. Als we nog leven zonder de genade van de drie-enige God in Christus te kennen, dan zijn we ten diepste met dat ene woord in ons bestaan voor de Heere getekend. Dan zijn we niet anders dan een goddeloze. Die of uiterst godsdienstig of misschien openlijk in de zonde levend, los en leeg van God is. De goddelozen. O, wat is het aangrijpend, hè? Als je nog een goddeloze bent. Als je nog leeft zonder God in Christus door zijn geest te kennen tot zaligheid. Want dan kan je leven zomaar voorbij zijn. En dan gaat je leven ook zomaar voorbij. En dan eindigt het uiteindelijk in een eeuwige rampzaligheid. Nog even. En we zijn verdwenen op aarde om eeuwig onder de toorn van God te zijn. Aangrijpend toch? Zit daar vanmorgen geen klemmend appel in? Klinkt daar vanochtend geen indringende oproep tot bekering en tot geloof in door? Want gemeente, naast die goddelozen over wie deze psalm spreekt, spreekt de dichter aan het slot van deze psalm ook over die anderen wie hens leven hij tekent, de rechtvaardigen. En hij zegt het in de tekst, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. De rechtvaardige, wie is dat eigenlijk? De rechtvaardige, nou dat is degene die... Nee, die rechtvaardig niet allereerst is in eigen oog, maar die rechtvaardig is in de heilige ogen van de Heere. Dat is die jongere of oudere die in de ogen van God zonder enige zonde is. Dat is diegene die in de ogen van de Heere volkomen in overeenstemming is met de geboden van zijn wet. En wie van ons? Wie van ons zal zich dan vanmorgen durven scharen in dat gezelschap van de rechtvaardigen over wie de tekst spreekt? Wie van ons kan en durft te belijden een rechtvaardige te zijn in de heilige ogen van de Allerhoogste God? O gemeente, het is waar. In onszelf is er niemand die rechtvaardig is voor God. De apostel Paulus zegt het in de Romeinenbrief heel helder. Hè? Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Hebben wij dat ook geleerd op de school van Gods geest. Want gemeente, dan wordt het zo'n oneindig wonder. Wat diezelfde apostel Paulus in het vervolg van dat derde hoofdstuk van de Romeinenbrief schrijft. En hij zingt er als het ware vol verwondering over. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en ze derven, ze missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Ziet u het grote geheim, gemeente? Wie is de rechtvaardige over wie deze tekst spreekt? Wie is het vanmorgen in Oud-Beierland? Het is die jongere of oudere die belijdt voor de Heere in zichzelf een goddeloze te zijn, maar die nochtans in een levend geloof zich vastklemt aan de Heere Jezus Christus, aan het woord van zijn genade en aan het volbrachte werk van de enige zaligmaker, Jezus Christus. Mensen zoals die tollenaar over wie de Heere Jezus in het Nieuwe Testament spreekt, die bekende gelijkenis, die man die achter in de tempel stond, voor wie het laagste plaatsje groot genoeg was en die zich op zijn borst sloeg en zei: O God, wees mij de zondaar genadig. Maar die daar ook zag op het offer in de tempel wat heen wijst naar het werk van de middelaar Jezus Christus. En waarvan de Zoon van God zegt: deze ging af gerechtvaardigd naar zijn huis. Kijk, en van zulke mensen zegt deze tekst: de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Dat betekent, gemeente, dat de Heere in deze tekst iets belooft aan zijn kinderen. Dat betekent dat de Heere in deze tekst aan al zijn kinderen, die leven uit de toegerekende gerechtigheid van Christus, belooft geestelijke groei te geven. En wat is dat nou, geestelijke groei? Wat is nou de aard van die groei? Dat is wel een hele belangrijke vraag. Want dat woordje groeien kun je op allerlei manieren invullen. Het is van het allergrootste belang dat dat op een Bijbelse wijze wordt ingevuld. Wat is nou de aard van die groei van Gods kinderen? Nou, de beelden die de Heilige Geest daarvoor gebruikt in deze tekst, die zijn heel veelzeggend. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Nee, jongens en meisjes, ze groeien denk ik niet in Oud-Beierland. En evenmin in Arnhem-Muiden en waar dan ook in Nederland. Ze groeien meestal in de woestijn in het Midden-Oosten, de palmbomen. Bomen die hele lange, diepe wortels hebben, die diep in de woestijnbodem ingaan. Zodat zo'n palmboom zelfs daar in die dorre, droge en hete woestijn nog steeds voldoende water uit de bodem weten putten om te overleven. Een palmboom. Het is een boom met een hele lange, hoge stam. Met veervormige bladeren die wel zo'n 3 tot 4 meter lang kunnen zijn. Die breed uithangen. En de bladeren van de kruin van de boom, die ongeveer 2 meter lang worden, iets kleiner blijven, die blijven het hele jaar door altijd groen. Zo'n palmboom is een boom die er wel 30 jaar over doet, voordat hij tot, zeg maar, volwassen staat komt. Die dan ongeveer 50 meter hoog kan worden. Een indrukwekkende boom die elk jaar zo'n 150 tot 200 kilo aan dadels geeft als vruchten. En dat wel tot ongeveer 100 jaar oud. En zelfs daarna kan die soms nog wel 100 jaar leven, zodat zo'n palmboom uiteindelijk wel 200 jaar oud kan worden. Het is een van de edelste, een van de mooiste bomen uit het Midden-Oosten. Beroemd vanwege zijn sierlijkheid en zijn vitaliteit en vruchtbaarheid en levensduur. De rechtvaardige zal groeien als zo'n palmboom. Maar er staat ook nog iets achter. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. In tegenstelling, jongens en meisjes, tot palmbomen die je vooral in de woestijn kunt vinden, vind je de cederbomen in het land van de Bijbel meestal in het gebergte. Vooral in het Libanongebergte, in het uiterste noorden van Israël, zijn ze te vinden, de ceders van de Libanon. Daar in het hooggebergte, waar de toppen van de bergen soms bedekt blijven met sneeuw, daar vind je die machtige ceders die evenzeer lange, diepe wortels hebben, die een hele dikke stam heeft en die groeit tot een enorme hoogte, waarvan de takken zich ook heel breed uitspreiden, takken die veel schaduw geven. Zo'n cederboom kan zelfs, las ik ergens, wel 1000 jaar oud worden. En opvallend aan die cederbomen is de kwaliteit van het hout ervan. Duurzaam. Van hele hoge kwaliteit. Zo'n cederboom. Oh, het is een beeld van de groeikracht, van levensduur, van kwaliteit en van schoonheid. En nu zegt de Heere, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom en hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Gemeente, wat een heerlijke belofte van de Heere. De Heere zegt in dit woord, ik sta er zelf voor in dat mijn kinderen zullen toenemen in de genade. Ik sta er zelf voor in dat allen die uit de geest van God geboren zijn, geen zuigelingen zullen blijven in de genade, maar dat ze zullen toenemen door de kracht van mijn Heilige Geest door middel van het woord van God. Toenemen. Groeien. Weet u wat dat in Bijbels opzicht allereerst betekent, gemeente? Dat betekent allereerst toenemen in de diepte. Zoals die palmboom en die cederboom hun lange wortels allereerst diep uitslaan in de diepte. Zo is toename in de genade allereerst een toename in zelfkennis, in de kennis van de verdorvenheid van ons hart. O, waar je aanvankelijk wellicht alleen maar ziet de zonde die je daadwerkelijk bedreven hebt, de zonde die je daadwerkelijk gedaan hebt, gaat de Heilige Geest je ogen er steeds meer voor openen, voor de zonde van mijn nalatigheid, voor de wortelzonde die in mijn hart zit van ongeloof, en vooral voor die zonde die ik geërfd heb van mijn voorouders af, zodat je met David zegt, Heere, het is niet alleen dit kwaad, mijn eigen zonden dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren, en mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dat maakt je steeds kleiner toch, als het goed is voor de Heere. Jongens en meisjes, dominee vroeg in de wei, die zei ooit eens in een preek, als ik mijn kleinkinderen een tijdje niet gezien heb en ze komen weer bij opa en oma, dan zeg ik altijd tegen mijn kleinkinderen, jongens, wat zijn jullie groot geworden. Maar hij zei, als je een kind van God een tijdje niet gezien hebt, dan zeg je, als het goed is, precies het tegenovergestelde. Wat is hij of zij klein geworden. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom en hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Gemeente, laten wij nooit uit het oog verliezen dat die toename in zelfkennis ook altijd onlosmakelijk verbonden is aan een toename in de geloofskennis van de Heere Jezus Christus. En hoe meer de Heilige Geest ons toont van de diepten van het bederf van ons eigen hart, des te meer stalt hij daar tegenover ook uit de onuitsprekelijke schatten van Gods genade in de Heere Jezus Christus. Zodat je meer zicht krijgt op wie hij is. In zijn heerlijke namen. In de drie ambten die hij bedient, ook in het hart van al zijn gelovigen. Zodat je meer en meer zicht krijgt op al de schatten en de gaven die hij verworven heeft in zijn kruisdood en opstanding, de vergeving van de zonden en de vernieuwing van mijn leven, maar ook de aanneming tot kind van God en de verzegeling met de Heilige Geest van God. O, hun zal een schat van zegeningen in hem, die ene zaligmaker, ten erfdeel zijn. Ja, hoe meer we ontdekken dat de enige grond van het geloof ligt in de beloften van het evangelie, des te meer neemt ook de zekerheid van het geloof toe. En leer ik te bouwen niet op het werk van de Heilige Geest in mij, hoe onmisbaar ook, maar alleen op het werk van Christus buiten mij, op de vaste en zekere beloften van het evangelie van Gods genade. En jongens en meisjes, dat proef je ook. Ik bedoel, iemand die dicht bij de Heere leeft, daar gaat de geur van de Heere Jezus van uit. In zijn of haar leven ruik je als het ware iets van de heerlijke geur van Christus. Ik las eens een voorbeeld over een bakker die elke ochtend eerst uren in de bakkerij bezig was om brood te bakken. En de geur van dat vers gebakken brood, dat zat in zijn kleren, dat was bij hem. En als hij daarna zo omstreeks half de ochtend erop uitging om zijn bestellingen rond te brengen, dan, ja, overal waar die bakker geweest was, daar bleef die geur van dat verse brood hangen. Kijk, wanneer een kind van God door het werk van Gods geest toeneemt in de genade, oh, dan zal dat toch iets komen als het goed is, hè, van die geur van Christus. Wij zijn goden een goede reuk van Christus. Daar word je niet groot mee. Daar word je niet de bekeerde man mee of vrouw. Integendeel, hoe meer toename in de genade, hoe kleiner we worden voor de Heere, maar evenzeer voor onze naasten. En waarom doet God dat, gemeente? Waarom belooft de Heere dat nou in deze tekst? Nou, om diezelfde reden als waarmee deze psalm begon. Om de verheerlijking van zijn eigen naam en van zijn werk. Hij is het die juist die toename in de genade geeft aan zijn kinderen, om zoals het ware te pronken met zijn eigen naam, opdat de naam en de werken van de drie enige God alle eer ontvangen zullen. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, en hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Wist u dat de Heere dat daarmee ook belooft aan al de zijnen? Zowel de kleinen als de groten. Want misschien is het u ook opgevallen, in deze tekst staan er twee verschillende woorden, hè, voor groeien. Eerst staat er de rechtvaardige zal, en dan staat er een woord wat vertaald is als groeien als een palmboom. En in het tweede deel van de tekst staat er, hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Hè. Dat woordje wassen is een oud-Nederlands woord en betekent evenzeer groeien. Maar het is wel belangrijk dat u weet dat er in het Hebreeuws twee verschillende woorden staan. En dat eerste woord, wat verbonden is met de groei van de palmboom, dat wijst op beginnende groei, op ontluiken. Terwijl dat tweede woord in de tekst, wat vertaald is met wassen, veel meer te maken heeft met voortdurende groei. Alles te maken heeft met het gedijen van zo'n boom. Dus je mag ook lezen, de rechtvaardige zal ontluiken als een palmboom. En hij zal gedijen als een cederboom op Libanon. Kijk, daar mag de allerkleinste zuigeling in de genade van morgen moed uitputten. Want dat laat horen dat de Heere belooft ook dat kleine en aanvankelijke nieuwe leven uit hem te sterken. Ook daar, waar de kennis van de Heere Jezus nog zo vaak als het ware in nevels gehuld kan zijn. En waar er zo geworsteld kan worden met de toe-eigening van het heil en met de zekerheid van het geloof. Ben u misschien zo'n worstelaar die het zo vaak niet bekijken kunt? De Heere zegt het toch. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil en die weldaden deelgenoot. Hij zal het doen. En hoe doet hij dat? We letten in de tweede plaats ook nog op de bron van hun groei. Want iedereen in de kerk weet het, een boom, voordat die gaat groeien en voordat die kan groeien, die moet daarvoor eerst wel in goede grond geplant zijn. En hoe vruchtbaarder de grond is waarin zo'n boom geplant is, hoe meer groei er zal zijn. Nou, dat geldt evenzeer in het geestelijk leven. Waar in vers 13 de groei van Gods kinderen vergeleken wordt met de groei van een palmboom en de groei van een cederboom, daar wijst vers 14 als het ware op de grond waarin ze geplant zijn. En die tekst zegt die in het huis des Heren geplant zijn. Die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. U voelt wel aan, hè, dat is beeldspraak. Over de bron van alle geestelijke groei. En de tekst laat horen dat door wedergeboorte uit de Heilige Geest, geloof in Christus en bekering tot God zondaren als het ware geplant worden in het huis van de Heere. Dat is oudtestamentisch, de tempel van de Heere in Jeruzalem. De plaats waar de Heere zelf woont, waar hij te midden van zijn volk woont en waar hij gemeenschap met zijn volk heeft. Het huis des Heeren. Ja. Maar jongens en meisjes, weet je wat dan wel opvallend is? De tekst heeft het niet alleen over het huis van de Heeren, maar ook over de voorhof. En misschien heb je wel eens een tekening gezien, hè, van de tempel of de tabernakel. En dan weet je, in de tempel en in de tabernakel heb je eerst het heilige en daarachter het heilige der heiligen. Maar daar mag niet iedereen komen. In het heilige mogen alleen de priesters komen en in het heilige der heiligen alleen de hoge priester op één dag van het jaar. Maar in het voorhof, voor en rondom de tempel en tabernakel, daar mogen allen van het volk komen. En juist daar spreekt de tekst over. Die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. Begrijpt u de bron van alle geestelijke groei? Weet je waar die groei vandaan komt? Die komt uit God. De drie-enige God. De gemeenschap met God in Christus door de Heilige Geest. Daar komt het vandaan. En op grond van het volbrachte borgwerk van de Heere Jezus Christus kan en wil en zal die machtige geest van God geestelijke groei werken naar het eeuwig welbehagen van de Vader. Nee, die geestelijke groei komt niet voort vanuit je eigen inspanningen. Of vanuit allerlei activiteiten. Of vanuit allerlei prestaties van mezelf. Nee, dat is en blijft allereerst een genadige gave vanuit de gemeenschap met God. Die zal gegeven worden, zegt de tekst, te groeien in de voorhoven van onze God. En tegelijkertijd mag niemand daaruit concluderen. Nou, dan wacht ik maar af of de Heere die geestelijke groei ook in mijn leven werkt. En dan zie ik dat wel. Nee. Want gemeente, deze tekst wijst dan wel allereerst op het genadekarakter van deze geestelijke groei. Maar het wijst evenzeer de verantwoordelijkheid van de gelovigen aan. Want waar werkt God nou die geestelijke groei? In het huis van Hem. En als ik het in de taal van vandaag zeg, Dan zeg ik in de kerk, onder de bediening van het woord, onder de prediking van het evangelie van Gods genade, door de bediening van het woord en de bediening van de sacramenten die daaraan vasthangen. Het zijn de genademiddelen die de Heilige Geest gebruikt. Gemeente, u bent vanochtend op de beste plaats. Je bent hier niet zomaar, jongelui, op een plek. Je bent hier op een plaats die de werkplaats van de Heilige Geest is. Je bent hier op de plaats waar de Heere Jezus Christus in al zijn heerlijkheid en in al zijn gewilligheid wordt aangewezen en aangeprezen en aangeboden door de Heere zelf. Calvijn zegt ergens, zodra de stem van de prediker begint te spreken, begint het bloed van de Heere Jezus te druipen op stenen zondaarsharten. O, dit is de plaats waar de heerlijkheid van het Lam van God wordt uitgeschilderd. Waar zondaren zonder uitzondering genodigd worden om te komen tot een gewillige zaligmaker en om verlost te worden van de toekomende toren van God. Kijk, en juist dat woord gebruikt de Heilige Geest om het oog van het geloof meer en meer te openen voor de heerlijkheid van Christus, voor de vastheid van het volbrachte werk van Hem, zodat je het leert belijden, vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw en laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort ook voor mij de bron van het leven wordt. Gemeente, wat is het belangrijk om de genademiddelen die de Heere geeft trouw te gebruiken en biddend te gebruiken. Daardoor werkt Gods Geest. En daarom bindt de Heere u en mij daaraan. Kijk, en die rechtvaardigen die iets van die groei van die palmboom en die cederboom vertonen, die herken je juist daar ook aan. Die hoeven nooit te worden aangespoord om trouw naar de kerk te gaan, want hun hart ligt hier, in Gods huis, in de bediening van het woord, in de sacramenten. Je ziet ze altijd trouw op hun plek in de kerk. Ze worden door de weeks niet zonder geldige reden gemist in het verenigingswerk. Nee, niemand hoeft ze aan te sporen, want de liefde trekt, hè. De liefde tot Christus, die trekt en die dringt. En als de prediking van het evangelie, als het ware, het eten en drinken voor je ziel geworden is, oh, dan kan het soms zijn dat je op maandag of dinsdag er alweer naar hunkert om dat kostbare woord van God te horen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Wat een wonder dat de Heere dat zegent, gemeente. En dat Hij juist in die weg die toename in de genade en kennis van Christus wil geven. Een toename ook in de zekerheid van het geloof. Maar dat Hij zo ook de levenswandel van zijn kinderen als het ware wil versieren met goede werken. Met de rijke vruchten van liefde tot God en liefde tot de naaste. Zelfs in je levensavond. Juist in uw levensavond. Want is het niet opvallend dat direct na deze teksten die woorden staan, in de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in Hem is geen onrecht. Wat is dat rijk, hè, jongens en meisjes, jongelui. Als je een moeder of vader, als je een opa of oma hebt die goed van de Heere spreekt. En die erop wijst, joh, alles van deze wereld gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Vers, fris en groen, om te verkondigen dat de Heere recht is. Ja, zo belooft de Heere geestelijke groei aan zijn kinderen. Dat is troostvol. Bemoedigend voor het allerkleinste kind van de Heere. Jazeker, maar het dringt ook tot zelfonderzoek, toch? Want als u belijdt de Heere te kennen, als u belijdt het leven buiten uzelf in Christus gevonden te hebben, is er dan ook iets van die geestelijke groei in ons leven? Is er dan ook daadwerkelijk iets van een toename in zelfkennis en in de kennis van de schatten en gaven van Christus? En als u belijdt de Heere te kennen en u vergelijkt uw leven vandaag met 5 jaar geleden, is er dan ook zo'n toename in de genade en kennis van Christus? En als je zou moeten belijden dat dat niet zo is, dan mag je jezelf wel onderzoeken, toch? Ken ik hem dan wel echt, bijbels bevindelijk, door het woord en de Heilige Geest in mijn hart? Of ben ik misschien juist slordig geworden in het geheiligd gebruik van de genademiddelen die de Heere geeft? Ik begon de preek met dat voorbeeld, hè, vaders en moeders. Als je kindje niet groeit, dan is het niet gezond. Dan is er echt iets aan de hand. Maar als je in de kennis van de Heere niet toeneemt, als dat nou altijd hetzelfde blijft, dan is het ook niet goed, hè? Dan mag u vanmorgen wel indringend luisteren naar die woorden van de tekst, maar ook de woorden van Petrus, die aan het slot van zijn tweede Petrusbrief het zegt: maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. En als je nog niets kent van die genade van God, als je nog geen enkele kennis hebt van het kwaad van je eigen hart en van de heerlijkheid en de liefde van God in Christus, ja, dat is aangrijpend. Dan ben je nog niet geplant in het huis van de Heere. Dan sta je nog steeds buiten het koninkrijk van God en dan ben je echt in levensgevaar. Maar dan bent u vanmorgen wel op de beste plaats. De werkplaats van de Heilige Geest. De plaats waar het bloed van de Heere Jezus verkondigd wordt. En die zaligmaker, die de grote inhoud van de prediking is, hij breidt ook vanmorgen zijn handen uit. Naar wie? Naar goddelozen. Jongeren en ouderen, los en leeg van God. Maar hij breidt zijn handen uit. En hij zegt het: ik heb mijn handen uitgebreid. De ganse dag. Tot een wederstrevend en tegensprekend volk. Uitgebreide handen, zoals Christus in het evangelie het zegt. Komt herwaarts tot mij, u die vermoeid en die belast zijt, en ik zal u rust geven. O, je mag komen zoals je bent. Zo ongeschikt als je je voelt. Zo onwaardig als u zich weet. U mag komen zoals u bent, want hij heeft het gezegd. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Juist hier, onder de adem van het woord, werkt en versterkt de Heilige Geest het nieuwe leven uit de Heere. En juist hier wil hij zondaren planten in de gemeenschap met de drie enige God. Jongens en meisjes, Psalm 92 wil jou vanochtend laten horen: er is geen beter leven dan een leven met de Heere. Zul je hem zoeken? Ons leven is ontzaggelijk broos. En het kan zomaar voorbij zijn, ook als je jong bent. Het laatste woord van deze preek is het woord van de God van Psalm 92. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij zo nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldig om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente opnieuw uit Psalm 92 en dan nu het zevende vers, het vers waarin de tekst doorklinkt. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Psalm 92 vers 7.